Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Maar het gevaar komt niet van buiten, het zit in onszelf. Ik denk als het gaat om signaleren van seksueel misbruik, zijn we zelf onze grootste vijand.
In Onbestaanbaar Waar werpt psycholoog Aafke Schaarlo licht op de schokkende realiteit van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Hoe komt het dat wij, als professionals, vaak signalen missen of negeren? Welke mechanismen zorgen ervoor dat we liever wegkijken dan ingrijpen? En wat betekent het als die blinde vlek in onszelf zit? Luister naar Aafke Schaarlo op CCE Podium. Onbestaanbaar Waar. Over seksueel misbruik en afweerreacties.
Hallo allemaal. Wie van jullie heeft er wel eens te maken gehad met seksueel misbruik?
Persoonlijk of op je werk?
Op je werk? Ja? Best wel veel mensen. Nou, toen ik kwam werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, toen had ik er nog nooit mee te maken gehad. En ik weet nog, in mijn eerste baan als begeleidster, dat was begin jaren 80, al een tijdje geleden, toen kwam ik op een groep werken van 15 vrouwen. En een van die vrouwen was Truus. En Truus woonde daar. En iedere zaterdag kreeg ze bezoek van haar broer. Haar broer Kees, die woonde gewoon buiten. Het was een normaal begaafde man. En die kwam iedere zaterdag eigenlijk bij haar op bezoek. En dan gingen ze naar boven. En wij wisten allemaal wat daar ging gebeuren. En ondertussen zaten wij in het kantoor over te dragen. En dronken we koffie. Als Kees dan weg was, dan werd Truus aangesproken dat ze het weer had gedaan. Ja, bijzonder, hè? Dat was mijn eerste kennismaking met dit onderwerp en dat heb ik toen niet beseft. Een aantal jaren later werkte ik als orthopedagoog in een woonvoorziening. En in die woonvoorziening woonde Esther. En Esther, daar ging het eigenlijk niet zo lekker mee. Ze werd steeds magerder eigenlijk en dat zagen we wel. En we wisten niet zo goed wat het was. En ze werd wat gespannen en ze stond altijd een beetje zo. En we dachten, goh, wat is er toch met haar? En we hadden besloten dat we naar autisme gingen kijken. Dat had in die tijd een enorme meerwaarde, dachten wij. En op een ochtend kwam ik daar. En toen stond ze op mij te wachten, leek het wel. En ze had haar tas onder de arm en ze bibberde een beetje. En ze zei tegen mij, Aafke, ik vind het niet fijn dat Nico bij mij 's nachts komt. En tegelijkertijd kwam de groepsleiding eraan en die zei, Esther, kom op, je moet naar je werk. En dat verhaal over Nico, dat weten we nu wel. Hij komt alleen maar kijken of je goed in bed ligt. En dat was het moment en ik heb het laten gaan. Een aantal maanden later bleek dat Nico helemaal niet kwam kijken of zij goed in bed lag. Nico misbruikte haar al een half jaar en samen met haar ook nog een aantal andere cliënten. Jullie snappen hoe ik me daarover voel. Nog steeds heb ik daar een naar gevoel aan over. En dat was eigenlijk het moment dat ik me ging interesseren voor deze problematiek en dit onderwerp. En ik heb heel veel gedaan op dit gebied. Ik ben bezig geweest met protocollen als eerste. We zijn bezig geweest met beleidsstukken, daar heb ik ook veel in gedaan. En ik heb van consultatiegroepen er deel uitgemaakt. En ik ben heel veel bezig geweest met diagnostiek. Met taxatiegesprekken. Eigenlijk met van alles om te zorgen dat wat Esther overkwam niet meer zou gebeuren. We zijn ook veel bezig geweest met signalen. En toch denk ik dat we het lek nog niet boven hebben, om het zo eens te zeggen. We zijn er nog niet, want we zien eigenlijk dat, ook al heb je heel veel signalenlijsten, mensen signaleren toch niet. Iedere instelling heeft een signalenlijst. Toch doen ze het niet. En ik denk dat dat dus met afweer te maken heeft. Met een soort afweerreactie die wij allemaal van binnen hebben. Eigenlijk een soort slecht nieuwsreactie, denk ik wel. En wat doen wij met slecht nieuws? Zo lang mogelijk negeren. En met dit onderwerp is het volgens mij precies hetzelfde. En ook ik heb die reactie. Hè? Het is niet zo dat ik denk van nou, als ik maar genoeg uitleg aan iedereen dat die afweerreactie er is en dan kom je daar overheen. Hè? En dan heb je het niet meer. Ik heb het zelf nog steeds. Hè? Ik doe dit werk al 20 jaar. En wat ik nog steeds merk aan mezelf is dat op het moment dat ik met een kind praat die bij mij komt vanwege een vermoeden van seksueel misbruik. Of het kan ook een volwassene zijn, maar als ik met een kind praat, dat er nog altijd één split second is als een kind gaat vertellen over seksueel misbruik, dat ik denk, misschien is het wel niet waar. Raar, hè? Dat het eerste is wat je denkt als het gaat over seksueel misbruik. Misschien is het wel niet waar. Dat hebben we bij autisme nou nooit. Dat is nooit de eerste gedachte die we hebben bij signalen van autisme. Misschien is het wel niet waar. Nee. En het is bijzonder dat ik dat nog steeds heb. En ik denk, als ik dat heb, dan hebben anderen dat ook op die manier. Vorige week had ik het nog. Ik was met een meisje in gesprek met Down-syndroom, 12 jaar. Ze was bij me aangemeld door de school, omdat ze vermoedens hadden van seksueel misbruik. Ze is vrij laag niveau. Een jaar of 3, zeg maar, functioneert ze op. En ze kon niet zo goed praten. En dan mag ik het doen, hè? Zo gaat het dan ongeveer. Ga jij dat maar eens mee praten? Dus dat gingen we doen. En eigenlijk kon ik best makkelijk contact met haar maken. En op een bepaald moment zei ze dat ze spookjes in haar hoofd had. Ja, dacht ik. En nu dan, hè? Toen dacht ik, nou, misschien kunnen we die spookjes tekenen. Dat wilde ze wel. En ze tekende een koppoter, hè? Zo'n kopje, 2 benen eraan. En tussen die benen tekende een streepje. Toen dacht ik, hé, wat is dat? Dat vroeg ik ook aan haar. En toen zei ze, piemel vastpakken zeker. En ik dacht dat ik haar verkeerd verstond. Ik dacht, ja, ze praat wel onduidelijk. Ik weet niet of ze dit wel zegt. En toen zei ik, hoe dan? Toen zei ze, nou zo. En toen viel het kwartje. Ik dacht, ik kan er niet meer omheen. En dat is de afweer die ik ook nog altijd heb. Hè? En die afweer doet zich ook op andere momenten voor. Hè? Ik begeleid wel eens mensen en op een bepaald moment kreeg ik een telefoontje van een instelling. Daar was een begeleider ontslagen omdat hij een mevrouw misbruikt had. En wat ze wilde doen was met de andere cliënten praten. Want ja, je moet natuurlijk iets vertellen aan die andere cliënten over waar die begeleider gebleven is. En zij vroegen aan mij van, vind je het goed dat wij dat dan opnemen op een bandje en dan gaan we het daarna aan jou laten zien en dan hebben we een soort supervisie daarover. Nou, dat vond ik een heel mooi idee. Dus zo gezegd, zo gedaan. Zij hebben die avond gehouden. Zij waren met 3 orthopedagogen, 2 begeleiders erbij. Ze hadden de cliënten verdeeld onderling, van wie ging op welke cliënt letten. Ook om te kijken van, nou, misschien hebben die dan ook een reactie dat we misschien kunnen zien dat er nog meer slachtoffers zijn of dat er iets anders aan de hand is. Dat we kunnen zien of mensen heel erg schrikken, dat we daarna nog met ze moeten praten. Nou, het was allemaal heel mooi gelopen en ze waren helemaal opgelucht, want er waren geen andere slachtoffers, was het bericht. Nou, we zetten die band aan, we gingen kijken. Orthopedagoog hield keurig dat verhaal over van, nou, Piet is weg, want Piet heeft dingen gedaan die niet mogen. En een van die cliënten zei, ja, hij komt ook altijd bij mij in de douche. Nee, zegt die orthopedagoog, jouw haar moet gewassen worden. En weg was het moment. En terwijl we zaten kijken met die hele groep, viel bij hun het kwartje. Ze schrokken zich wild. En zo sterk kan afweer zijn, hè? Interessant, hè? En ik denk dat daar het probleem zit. Daar moeten we het over hebben. Kennen jullie die griezelfilm van When a Stranger Calls? Is er iemand die hem kent? Nee? Het is een film die ik jaren geleden gezien heb. En het is een hele enge film. En ik ben niet zo van de griezelfilms. Maar deze heb ik altijd onthouden. Omdat ik een soort van parallel zie met dit. Hè? Die film die gaat erover dat een meisje die gaat oppassen in een huis. En die vindt het een beetje eng. Het is een mooi landhuis. Een groot park eromheen. En er is veel enge muziek natuurlijk in die film. Dat hoort ook zo. En wat er gebeurt is dat meisje... Nou, die ouders gaan weg. Kinderen naar bed. En dat meisje zit daar. En dan gaat de telefoon. En dan zegt iemand tegen haar, did you check the children? Met zo'n hele enge stem. Nou, dat vindt ze natuurlijk eng. Dus wat gaat zij dan doen? Ze gaat natuurlijk de deur op slot, gordijnen dicht. Nou, zo voelt ze zich wat veiliger. Hè? Maar ja, de telefoon gaat weer en weer die man, did you check the children? Dus ja, zij wordt eigenlijk steeds onrustiger. Ze gaat de politie bellen. Die zegt, nou, wij gaan het wel uitzoeken. Want we kijken wel waar het telefoontje vandaan komt. Dus we bellen je straks wel terug. En wat ze nog meer ging doen was een stoel onder de deur klink. En ze had een kast tegen de muur. Nou, en zo ging dat eigenlijk even verder totdat de telefoon weer ging. En ze was eigenlijk helemaal klaar. Ze had een vesting gemaakt van dat huis. Er kon echt niemand meer binnenkomen. Maar toen ging de telefoon weer. En toen was het de politie. En die zei, het gevaar komt van boven, van binnen het huis. telefoontje komt niet van buiten. En dat is eigenlijk de parallel die ik zie met deze problematiek. Hè? Want we hebben protocollen, we hebben beleidsstukken, we hebben allerlei methodieken ontwikkeld, we hebben een meldcode en dat zijn eigenlijk de kast, het slot, de gordijnen. Dat hebben we allemaal. Maar het gevaar komt niet van buiten, het zit in onszelf. Ik denk, als het gaat om signaleren van seksueel misbruik, zijn we zelf onze grootste vijand. En daar moeten we het over hebben. En dan kun je je afvragen, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Hè? Hoe vaak worden die mensen nou misbruikt? Het zal zo'n vaart niet lopen, want we letten toch goed op ze. Nou, en ik hoop altijd dat er nog een keer een moment komt dat ik dat niet meer hoef te vertellen wat de cijfers zijn. Maar seksueel misbruik komt veel voor bij mensen met een beperking. We weten uit onderzoek, ook uit Nederlands onderzoek, dat 61% van de mensen met een verstandelijke beperking seksueel misbruikt wordt, van de vrouwen. Van de mannen is het ongeveer 40%. Dat is verschrikkelijk veel. Als u dat even laat zakken, dan kunt u zich misschien ook realiseren dat het meer dan de helft is. Dat betekent dus dat de kans groter is dat je wel misbruikt bent dan dat je het niet bent. En dat is een verontrustende gedachte, lijkt me. En misschien denkt u nu van, nou, hoe zou dat onderzocht zijn? En is dat wel een goed onderzoek? En ja, wat zeggen cijfers nou eigenlijk? En ik zou u willen vragen dat als u dat nu denkt, om ook even te bedenken of dat misschien die afweer is die we allemaal hebben tegen dit onderwerp. Of het daar dan misschien over gaat. En wat belangrijk is ook, als je kijkt naar deze cijfers, dan denk ik, dan moeten we ons ook afvragen hoe we dit cijfer terug kunnen brengen, denk ik. Hè? En ook omdat we natuurlijk weten dat het heel veel consequenties heeft. Mensen die seksueel misbruikt zijn, die hebben daar last van. Het is niet een zinnetje in het dossier. En het is niet zo dat mensen met een beperking dat vergeten. Of daar gelukkig geen last van hebben. Of dat soort dingen. Mensen met een beperking hebben daar misschien wel meer last van dan u en ik. Ook omdat ze minder mogelijkheden hebben om met stress om te gaan. Hè? Coping is een moeilijk ding voor mensen met een beperking. Dus je ziet dat er heel veel mensen met een verstandelijke beperking zijn die trauma hebben, die daar last van hebben. En eigenlijk beïnvloedt zo'n trauma hun hele leven. Ze krijgen gedragsproblemen, zeggen we dan. Maar het beïnvloedt ook hun zelfbeeld. Het beïnvloedt ook de manier waarop ze naar andere mensen kijken. Want het gaat niet zo lekker in jouw contact met andere mensen als je dit hebt meegemaakt. Je vertrouwt bijna niemand meer. Ik heb te maken met een meisje die is seksueel misbruikt door een groepsleider. Die woont in een instelling en ze heeft één grote angst. En dat is voor begeleiders. Dat is lastig. Ja. En met name als ze vriendelijk zijn, zegt ze. Want dat was hij ook in het begin. Ja. En dan zie ik al die vriendelijke begeleiders. En dan hebben ze het niet makkelijk, denk ik. Maar deze vrouw heeft het helemaal niet makkelijk. Als er een mannelijke nachtdienst is, dan slaapt ze niet. Blijft ze de hele nacht wakker. Zij kan daar niet van slapen. En daardoor heeft ze natuurlijk ook wel eens woedebuien, want ze slaapt niet goed, dus ze is snel geïrriteerd, ze is bang. Ja, het is best een moeilijk mens geworden daardoor. Een collega van mij maakt vaak zo'n grapje. Die zegt, jij en ik hebben trauma na seksueel misbruik, maar mensen met een beperking krijgen gedragsproblemen. En ik vind het een naar grapje en ik herken het heel erg. Want ik kom nogal eens op locaties waar cliënten zijn waarvan gezegd wordt dat ze ernstige gedragsproblemen hebben. En als je dan doorvraagt, dan zit er heel veel trauma onder. En zijn ze nooit behandeld. En ik denk dat dat ook iets is waar we veel meer mee zouden kunnen doen. En waarom is het nou zo belangrijk om daar iets mee te doen? Dat heeft te maken met iets wat ze in Amerika institutional betrayal noemen. Kunnen jullie je iets voorstellen bij die term? Dat betekent dat als instellingen niet in staat zijn goed te reageren op signalen van misbruik, of om het te voorkomen, of dat ze het misschien ontkennen, of dat ze het onder het tapijt stoppen, of op een andere manier daar niet goed mee omgaan en niet zorgen dat mensen behandeling krijgen. Wat je dan ziet, is dat het herstel van mensen heel erg in de weg staat. Dat mensen zich verraden voelen door die instelling. Want vaak zijn mensen ontzettend afhankelijk van een instelling. En wat je dan dus ziet, is dat het feit dat die instelling onbetrouwbaar blijkt, dat dat een parallel heeft met de onbetrouwbaarheid in het misbruik. En dat betekent dus ook dat je als instelling moet zorgen dat je volstrekt betrouwbaar reageert op seksueel misbruik, op vermoedens, maar dat je durft te signaleren en dat je ermee aan de gang gaat. Omdat je anders ziet dat mensen ook, en Jennifer Fried heeft daar onderzoek naar gedaan en dat is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Wat je ziet is dat als mensen, als een instelling, een institutie, zij doet onderzoek naar instituties, niet goed omgaat met ervaringen van misbruik in het signaleren enzovoorts, en ook in de preventie, dat mensen die slachtoffer zijn significant meer posttraumatische stressklachten hebben. Dat vind ik zelf een heel interessant onderzoek. Omdat ik denk dat dat het des te belangrijker maakt dat de instellingen zorgen dat ze goed omgaan met dit onderwerp. En dat het dus niet zo is dat je kan denken, laat maar, of ze heeft er geen last van, want ze heeft het er niet meer over, of iets in die geest. We zullen daarmee aan de bak moeten. En ik wil dan ook eindigen met jullie te vragen om heel goed na te denken over het fenomeen van die afweer. En ik wil jullie uitnodigen om daar vanavond eens diep over na te denken, om eens met jullie collega's daarover te praten van hoe word ik mijn eigen afweer de baas? En het is wat mij betreft geen vrijblijvende vraag. Het is een vraag omdat ik, als je weet hoe groot dit probleem is, dan denk ik dat het lang genoeg geduurd heeft dat we zwijgend dit geaccepteerd hebben als een gegeven in de zorg voor mensen met een beperking. Ik denk dat we dit aan moeten pakken en dat het je bewust worden van de afweer een hele goede start is om daarmee aan de gang te gaan en echt een vliegwiel op gang kan brengen. Als je over je afweer heen komt, dan zien we dat, dan hoop ik dat cliënten zoals Esther daar niet meer hoeven staan met hun tasje en dingen te zeggen van, ik wil niet dat hij bij mij op de kamer komt. Want dat is een van de grootste problemen. De meeste cliënten zeggen dat ze het heel vaak verteld hebben, maar dat niemand het gehoord heeft. En ik herken dat ook uit veel zaken die mensen mij vertellen en die ik zelf meemaak, dat cliënten het echt zelf verteld hebben en dat niemand het gehoord heeft. Dus ik hoop dat jullie mee willen doen en dat jullie in staat zijn om je afweer de baas te worden en dat we daarmee met z'n allen dit hoge cijfer omlaag kunnen krijgen. En ik denk dat iedereen daarbij nodig is. Ik dank jullie wel.